Hallo en welkom bij Brug 11. Dit is de 12e aflevering van de Brug-podcast. Ik ben Jan van den Berg en tegenover mij zit...
Bas Visser.
Dag Bas.
Dag Jan.
Ja, nu ga ik vragen, hoe is het Bas?
Ja, dat weet je toch.
Ja, nee. we kunnen niet beginnen zonder dat ik dat even aan je vraag.
Nee, tuurlijk.
Hey, we zitten alweer... het is een beetje een druiligere zaterdagmiddag geworden. Was vanochtend zo mooi.
Ja, ik had zelfs een korte broek aangetrokken vandaag, maar...
ja.
Heel optimistisch.
Maar dat betekent dus perfect weer om even te podcasten.
Ja, dus dan zitten we weer aan de keukentafel van Jan.
Ja, ja, ja. Misschien moest ik een plaatje erbij doen, Bas, hoe dit er eigenlijk uitziet.
Ja, ja, ja. We hadden ooit het idee met een studiootje ergens, maar dat is tot nu toe nog niet echt van de grond gekomen.
Ah, kan nog steeds.
Kan nog steeds.
Kan nog steeds. Wat in vat zit, verzoek het niet.
Maar ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje af van ons succes van de podcast, hè?
Succes, ja, 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 ja. Ja, we moeten nog die 1000 true fans moeten behalen,
ja,
hè?
Ja, precies. Ja, waar we vorige week over hadden. En waar we vorige week ook over, of vorige keer ook over gehad hebben, was... Ja. VPRO-serie Himmlers hersens heet een Heidrich. Ik moet eens even nadenken. Ha, 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 ha. Hè? Ja, ja. Wordt het afgekort.
Ja.
En Brug is naar de meet-up geweest van die serie. VPRO-meet-up.
Ja, de totale Brug-crew. Dus wij tweeën.
Ja. Door een redacteur van de VPRO.
Ja.
Die nu misschien ook meeluistert. En daar hebben we een interview met de schrijver beluisterd, hè. Bekeken en de laatste aflevering van de serie.
Ja, we hebben een sneak peek gehad, want eigenlijk volgens mij komt morgen pas op tv natuurlijk. Dus en wij hebben al gezien, Bas.
Mm-hmm. Wat vond je ervan, Jan?
In de totaliteit of de avond of de laatste aflevering?
De avond op zich misschien.
Ik vond het hartstikke leuk. Er was trouwens bloedheet, hè, Bas?
Het was echt bloedheet.
Het is dus in een zaaltje in Utrecht.
Ja, en ook nog in een kelder.
In een kelder. Oh, man.
En we zaten helemaal achterin, dus dan zit je ook nog wat hoger in die zaal, maar goed.
Je ging bijna van je stokje, ja. Maar veel grijze hoofden, moet ik zeggen.
Ja, dat vond ik ook op. Ja, dit is zo'n thema geschiedenis, hè? Dan zie je dat vaker.
Ja, dus, ja. Ook gewoon dat voor die mensen is dat dan, denk ik, een uitje. Ik bedoel, als je we liepen door het binnencentrum van Utrecht, want daar was het. En alle jonge lui die zitten op het terras. En wij gaan een of ander zompig zaaltje in een kelder zitten.
Ja, precies. En ja, goed. Ja, dat is altijd met zulke lezingen en bijeenkomsten. Dan, het publiek is altijd bovengemiddeld oud. Maar goed, ja.
Ja.
Wat moet je er verder over zeggen?
Jij doet dat misschien vaker dan ik dat doe. Nee, maar je vroeg wat ik ervan vond. Ik vond het heel interessant. Ik vond het zeker sowieso heel leuk om de schrijver en de regisseur... Dat waren de twee die deden voor de laatste aflevering en na de laatste aflevering... een soort Q&A met en het publiek en met een interviewer. Dan zie je ook, dan krijg je een beetje beeld bij hoe zo'n serie tot stand komt. En ook, het is niet allemaal koek en ei. En die regisseur en die schrijver, die zitten ook niet altijd op één lijn.
Nee, precies, ja. En dat vond ik juist... nog alles van mening.
Ja, dat was wel een leuke dynamiek. Want die regisseur wou eigenlijk dat die schrijver ging acteren. En dat wou die schrijver beslist niet.
Nee.
Maar het meest opvallende vond, en het is nu zaterdag en deze podcast komt vanavond online. Dus de mensen die de serie kijken... Die zullen hem dan misschien eerder gezien hebben dan het podcast luisteren. Maar daar ga ik nu spoileren. Maar wat wel opvallend was, is de laatste aflevering. Het thema daarvan, en die hakt er natuurlijk wel in. Is eigenlijk, als je de hele serie neemt, dan is het een soort heldenverhaal. Met een slechterik en de goeierik. Ja. Een beetje het zwart-witte beeld van wat in de Tweede Wereldoorlog geldt. En in de ene laatste aflevering zag je al een beetje dat ze speelden met het idee van...
Schuld en
en slachtofferdader, want daar had je dus een dorp dat helemaal vernietigd was, maar die week daarvoor had iemand uit dat dorp nog een Jood verraden, en een week later wordt ze zelf afgevoerd naar een kamp en dan voel je eerst heb je, maar ze vertelde het andersom, ze vertelde eerst en al die mensen uit het dorp werden afgevoerd. Dus denk je, slachtoffer. En dan vertellen ze, maar dit dorp heeft nog een laagje. Want een week daarvoor heeft iemand in het dorp een Jood verraden. En dan denk je, ga je andere dingen doen. Maar in de laatste aflevering hebben ze dat stukje thematiek hebben ze helemaal uitgebreid en uitgelicht. En dan gaat het eigenlijk over dat geschiedenis veranderlijk is.
Mm-hmm.
En dat wij nu hier naar een verhaal hebben zitten kijken van goede rikken, slechte rikken. Maar het is ook net wie het verhaal vertelt en in welke tijd het verteld wordt... Die bepaalt wat de goede rik en de slechte rik is. Nou, die vond ik zelf wel een beetje ver gaan, Bas. Ik weet niet hoe jij dat zag.
Ja, het is. Je wordt wel heel erg aan het denken gezet in die serie. En ook door al die wisselende perspectieven heb je dat sowieso al wel een beetje natuurlijk. Je kruist steeds in de rol van iemand anders. Dus Er wordt wel heel veel met de kijkers zelf gespeeld, ja. Vind ik. Ja.
Ik vind dat zelf wel leuk of zo, het, ja. Die dynamiek. Maar dat wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben wat ze pretenderen. Dat ze pretenderen dat geschiedenis veranderlijk is. Mm. En daar hadden de regisseur, Roel heet die blijkbaar, en de schrijver, Laurent Pignot,
ja.
Hadden daar nog dus discussie over. Want dit is dus niet onderdeel van zijn boek geweest. Dus de laatste aflevering is eigenlijk een soort invulling van de regisseur over hoe moet je met geschiedenis omgaan. En die verschilde daar wel van mening over. Want ze was ook de eerste vraag die ze aan hem stelde na de aflevering, nadat hij getoond was in de zaal, van wat vond je ervan? En toen zei hij van, I don't buy it. Of zo, met zo'n mooi Frans accent. Yeah. En ik denk wel dat ik met hem meega daarin.
En welk stukje van de verhaal viel jou dat het meest op? In welk stukje van die aflevering? Zet je meer over die veranderlijke geschiedenis? Wanneer liep je daar het meest tegenaan? Kun je een voorbeeld geven ervan?
Wat ik net nu vertelde over die mevrouw die een Jood verraadt. Yeah. En een week later wordt ze zelf slachtoffer van de Holocaust.
Ja, dat snap ik. Maar dat vind je niet te ver gaan, denk ik.
Want dat is dat zegt iets over mensen in het algemeen. Yeah. Dat mensen hebben goede en slechte kanten.
Maar wanneer vond je het misschien een beetje te ver gaan?
Oh, zo. Ja, ik snap je. Nee, ik moet ook steeds denken aan die aanklager, hè, Benjamin Ferens.
Yeah.
Er is zoiets als gewoon slecht en er is zoiets als goed.
Yeah.
En hij wil daar ook niet. En hij zegt. Ik heb het van de week, want hij was van de week in Nederland, bleek ook.
Ik had toevallig, ja.
Heel toevallig was hij ook in Nederland, dat zag ik pas later, dat zag ik pas gisteravond zelfs. Maar hij had ook gezegd van, hij gelooft niet dat die Duitsers slecht waren, maar wel dat ze slechte dingen deden.
Mm-hmm.
En daar kun je allerlei psychologie op toepassen, of waarom ze dat deden, of ideologie. Maar hij zegt, wat ze deden was slecht. En dan moeten we gewoon bestraffen en berechten. Maar er is wel zoiets als, oké, dit is slecht. En dat bestaat. Kijk, wat Heydrich deed, het verzinnen van plannen om zoveel mogelijk mensen te ruimen, is gewoon slecht, punt.
Ja.
En in die laatste aflevering wordt dus ook het verhaal van de Tsjechische vrijheidsstrijders die dus Heydrich hebben omgelegd,
ja.
Waar ook nog trouwens heel discussie over is, maar dat is even of dat nou door hun gebeurd is of door een paardenhaar of door misschien wel SS zelf.
Ja, ja,
zelf.
Heel interessant, ja. Ja.
Dat verhaal is pas in de jaren 90 zijn ze dat pas beginnen met vertellen.
Mm-hmm.
Want in die hele tussenliggende periode hadden we de Koude Oorlog en stond Tsjechië dichter bij Rusland dan bij het Westen. Waardoor dat verhaal eigenlijk een beetje
weggestopt.
Werd niet verteld, want er zat natuurlijk het was niet de Russische verdienste. Dus ja, waarom moet je dat verhaal vertellen? En pas toen, val van de muur en
een beetje boven water, ja.
Toen is pas dat verhaal gaan leven in de hoofden en harten van mensen teruggekomen. Dus, wat wil ik daarmee zeggen?
Ja, ik vroeg
die schrijver zei dus van, of de regisseur ook, die zei ook van, ja, maar daar zie je dus aan dat zo'n verhaal, dat is gebeurd.
Ja.
Maar het is nooit verteld. Dus ja, wat is dan de waarheid? Want als er niet verteld wordt, dan is het dus ook niks. Niemand weet het en niemand het wordt niet overgeleverd. Hij zegt, en dat komt gewoon omdat die Russen haalden een andere agenda. En hij zegt, zo zie je maar weer wie er aan de macht is, wie het verhaal vertelt, wie de ruimte geeft om het verhaal te vertellen, die bepaalt ook wie de goede en de slechteriken zijn. En nogmaals, ik vind dat iets te ver gaan.
Ja, nee, dat is wel een vaak een punt van discussie natuurlijk. Dus, ja, eigenlijk uiteindelijk, je zegt wie er aan de macht is, maar misschien zijn gaat het zelfs nog een stapje verder zijn de mensen die naar het verhaal luisteren. Degene die bepalen wat de waarheid, zeg maar, tussen haakjes is. Of de loop van de geschiedenis. Want zij zijn het publiek ervan. En als het publiek er niet is, zal de verhaal nooit verteld worden. Dus, in de erfgoedkwesties en zo speelt hetzelfde verhaal altijd. Hè? Wanneer is bijvoorbeeld een schilderij kunst? Is dat omdat een kunstenaar dat maakt? Of is dat omdat er mensen omheen staan die zeggen van, dit heeft waarde voor mij.
Ja, ja, ja.
Dus
ja.
Mijn geschiedenis is misschien ook zo. Hè? Welk verhaal is voor mij interessant? En als meerdere mensen dat bepalen, zeg maar, samen, dan wordt het een verhaal en dan gaat het leven. En dan wordt het verteld op school. En
ja, ja.
Dus ja.
Volgens
mij staat er niet.
Ja, maar dat klopt.
Geschiedenis komt altijd vanuit een bepaalde context. Of
ja, want jij, vertelt. Na de tijd stonden wij ook nog na te praten over een of ander museum, wat een soort metamuseum is. Ik weet even niet meer waarover. Maar dat ging ook dat het een museum dat was opgericht in de koloniale tijd.
Ja, in het, België is dat. Ja,
ja, wat
eigenlijk over Congo. Ja. Belgische Congo, ja.
En dat was een mooi voorbeeld van. Toen is dat ingericht door mensen die eigenlijk zich van geen kwaad bewust waren, tussen haakjes. Maar nu, in de huidige samenleving en context, kan zo'n museum echt niet. Nee, en is totaal racistisch.
Ja, zelfs een stroopmuseum in Amsterdam bijvoorbeeld, ja.
Ja. En dan ook daar zie je dus ook weer van wie vertelt het verhaal, die bepaalt of het goed, slecht
ja,
is.
Ja, ja, en daar vaak over wat komt er in de geschiedenisboekjes van onze jongeren terecht op school, hè?
Ja, maar daarom
wie
denk ik
van. Dat, ja.
Ja, maar precies. En mij ga je niet wijsmaken dat de Holocaust op een wat voor manier ook goed te praten is. Maar ik weet dat in, volgens mij is het in Iran of Irak, zijn de Holocaust ontkenners.
Mm-hmm. Nou ja, in Nederland ook. Voor mij is er zelfs een hele website voor. Die was vorige week nog in het nieuws. Maar die wordt gehost in Amerika, dus die kan niet neergehaald worden. Maar goed, ja.
Ja, ja, dat is wel bijzonder, ja. Hey, maar eventjes nog naar een ander stukje van wat ook. Ze hebben dus met een zo'n, hoe noem je zo iemand die schedels ligt, autopsies doet.
Autopsies, ja.
Hadden ze gepraat en die heeft het rapport doorgenomen wat is gemaakt ten tijde van het autopsie verrichten op Heydrich.
Ja.
En die zegt eigenlijk, ja, ik weet niet wat er aan de hand is geweest, maar dit klopt allemaal van geen kant. Er is een halve autopsie gepleegd, dingen kloppen niet, er worden snelle aannames gemaakt en zijn. Ze neigen er eigenlijk een beetje naar dat het erop neerkomt dat er mensen daaromheen waren. Die hadden zoiets van, laat hem maar doodgaan, want Heydrich had nog een kans om te leven. En dat komt ons beter uit. En,
dat zo'n afschrikwekkende figuur was in die, binnen die nazi-sfeer. Ja.
Ja, dat dan een reden zou zijn dat er toch mensen ook waren die hadden zoiets van, nou, we zijn hem liever rijk dan kwijt.
Ja.
Of kwijt dan rijk. En doe die autopsie nou maar even half-half en dan is het klaar, weet je wel. En dat is ook een stukje inlegwijs. En daar zei trouwens die schrijver van, ja, I don't buy it. Maar ja, het is wel.
Ja, dat is een theorie natuurlijk.
Het is een theorie. En kijk, ja. En dat zei die schrijver zelf ook. De geschiedenis is nooit af. Er komen steeds nieuwe feiten naar boven. Want nu gaan zij met zo'n autopsierapport naar zo'n iemand die autopsies doet. Dat is ook nog nooit gebeurd. Dat een expert even naar dat rapport kijkt. Nee. Wat natuurlijk heel bijzonder is.
Dat is een hele leuke invalshoek, vond ik.
Ja, dat was heel goed. Ja. Ja, dat was heel goed gedaan, ja. Maar ook dat was weer om te bevestigen. Ja, geschiedenis kan veranderen. Iedereen heeft in de geschiedenisboekjes heeft altijd gestaan. En Heydrich is doodgegaan door een infectie in een wond die ontstond van een paardenhaar die in de stoel zat van de auto.
De bekleding van de auto, ja.
Ja, dat staat in allerlei geschiedenisboekjes. Mm-hmm. Dat. Uit het autopsierapport blijkt dat helemaal niet zo is.
Nee, die man deed het gelijk af als klinkklare onzin eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja, heel bijzonder. En ik denk dat dat bij heel veel dingen zo is. Hè? Wanneer weet je alles over een bepaalde gebeurtenis? Hey, hoe meer feiten boven water komen, hoe completer het verhaal uiteindelijk wordt.
Ja, nou kijk, en ik denk dat daar.
En in dat stukje kan het ook veranderen natuurlijk. Hè? De loop van de geschiedenis eigenlijk. De waarde die eraan toegekend wordt.
Ja, kijk, en daar wil ik op zich wel in meegaan. Dat er niet per se zoiets is als volledige waarheid. Of dat we ooit 100% waarheid kunnen vinden. Want het is altijd door meningen en door overdracht en door
mensen. Het is ook geen statisch iets, hè, een geschiedenis. Het is precies. Heel erg abstract. Het is maar een woord. En het zijn allemaal vluchtige gebeurtenissen uiteindelijk. Die nu niet gebeuren, die al gebeurd zijn.
Ja.
Dus het is ook heel, heel moeilijk om dat vast te leggen. Want het is altijd in een bron moet het vastgelegd worden. Dat is uiteindelijk het
doel van. Ja, precies, maar ook het vastleggen daarvan. Neem bijvoorbeeld deze podcast. Wij zeggen dingen tegen elkaar, maar iemand anders kan het op een hele andere manier interpreteren.
Precies, ja.
Dus,
nou ja, dat is niet alleen bij geschiedenis zo.
Nee. Maar ik ben dat helemaal eens. En daar sluit ik ook mijn ogen niet voor. En daar ben ik wel bewust van. Maar ik ga dan wel richting die Benjamin Ferrens. Dat ik zeg van ja, maar er is zoiets als gewoon ultiem kwaad en de rest. En de Holocaust en alles wat daar omheen hangt, dat is gewoon dat ultieme kwaad. En ik hoop niet in een wereld te komen leven waarbij we dat ter discussie stellen.
Nee, dat het verkeerd is.
Nee, dat het omgedraaid wordt. Dat die nazi's echt goed bezig waren.
Ja, maar goed, dat heb je zelf ook niet in de hand, hè. De geschiedenis kan altijd veranderen. Hè? Hoe wij nu bijvoorbeeld over de Romeinen praten. Dat, hè? Of over Napoleon. Ja. En dat is allemaal iets langer geleden. Dus daardoor wordt het onderwerp misschien minder zwaar. Ik ga geen vergelijking trekken met de Holocaust naar andere...
is wel interessant. Om, stel dat de wereld...
Bijvoorbeeld al zoals we over Nero praten of...
Ja, stel dat de wereld dus inderdaad nog een 1000 à 1500 jaar bestaat. Hoe zouden ze dan terugkijken op de Tweede Wereldoorlog?
Ja. Nou, je ziet dat het steeds meer commerciëler wordt, dat verhaal. Hè? Bijvoorbeeld Anne Frank Museum en al die Joodse musea in Berlijn, et cetera, et cetera. Er verandert wel. Het zware wat eraan hangt wordt steeds minder. Omdat er steeds minder mensen nog leven die het hebben meegemaakt. Ik denk dat het uiteindelijk is.
Ja.
Wordt het steeds moeilijker voor ons om ons ertoe te verhouden. En daardoor is het ook goed dat er zulke series gemaakt worden, denk ik.
Dat is het zeker. Ja. Dat is het absoluut zeker. Misschien moeten we daar ook mee afsluiten om naar de volgende item te gaan. Want het is... we hebben het vorige keer ook over gehad en nu ook. Maar het is wat je zegt is helemaal waar. Dat is spijker op zijn kop. Het is goed dat soort series om die reden zijn.
Ja.
Helemaal eens. Het is trouwens een patholoog, hè? Dat wordt zocht.
Forensisch patholoog, ja.
Kon niet
een heel luguber beroep, maar goed.
Ja, verschrikkelijk.
Goed dat die mensen er zijn. Dat brengt me eigenlijk op een hele rare manier naar het volgende onderwerp. De zelfmoord van Chris Cornell, kunnen we niet anders voorbij laten gaan. En de patholoog die zei dat hij zichzelf opgehangen had.
Ja... Dat deed mij
ook wel heftig, want wij hadden het laatst in de auto over de crunch toevallig, over Nirvana. En Chris Cornell die heeft ook bijgedragen aan die scene met Temple of the Dog en later met, even nadenken, Soundgarden natuurlijk. En Audioslave later nog.
Ja.
Van die laatste heb ik nog een paar cd'tjes gekocht in die tijd.
Oké. Ja, want hij was dus zanger, hè, van wat je zegt, Soundgarden, Temple of Dog, wat een gelegenheidsband was waar later Pearl Jam uit ontstond. Mm. En nog weer later ging Soundgarden uit elkaar. Dan ging hij eerst solo volgens mij en daarna deed hij Audioslave. En volgens mij is Soundgarden ook sinds een paar jaar weer bij elkaar.
Nou, Soundgarden is weer bij elkaar, Rage Against the Machine, dat was een deel van Audioslave en die zijn later ook bij elkaar gekomen, et cetera. Ja, heel, heel...
Maar waarom zeg je dat over dat wij het over de grunge hadden? Wat
ja, we waren aan het praten over Nirvana, geloof ik, in de auto laatst.
Dat klopt.
Seattle, hè?
Seattle, ja.
Kunnen we misschien ook nog wel een keertje een onderwerpje over...
Zeker, ja.
Ja, we hebben genoeg over te vertellen over die muziek zien.
Ja, maar ik moet wel... ik heb zelf niet zo heel veel met Chris Cornell. Ik wist natuurlijk wie het was en ik ken zijn band. En ik moet zeggen dat ik Black Hole Sun echt een strontvervelend nummer vind, sorry.
Maar ja, dat heb ik ook met Even Flow en met Smells Like Teen Spirit natuurlijk, maar goed.
Nou, dit is anders, want wat het was, dit is 4,95 geweest en ik keek toen heel veel MTV en dat nummer was de hele dag op MTV en dat komt ook omdat het een visueel hele goede clip is.
Ja, dat was zeker een goede clip.
Maar niet goed genoeg voor 20 keer per dag wat mij betreft en ik werd er echt strontvervelend.
Ja, welke clip is dat wel natuurlijk.
Dat is ook
de hele dag MTV te kijken vroeger.
Ja, wat moest je dan?
Een prachtige generatie kom je uit.
Ja, wat moest je dan, Bas? Er was geen YouTube. Ja, zo oud ben ik nog, hoor.
Ja.
Nee, maar dat is precies het... Ze hebben voor mij dat nummer kapot gemaakt. Want dan dacht ik, niet weer dit nummer. Mm-hmm. En dan 20 minuten later, weer dit nummer, weet je wel. Maar weet je wat ik nog wel... ik moest aan iets anders denken toen ik hoorde dat hij zich had opgehangen. Trouwens, van de week was het ook 18 mei, was het 37 jaar geleden dat Ian Curtis zichzelf had opgehangen.
Ja, klopt.
Zanger van Joy Division. Was het niet op dezelfde dag dan trouwens? Wanneer heeft Chris Cornell zich...
Voor mij was het afgelopen woensdag.
Oh, was 17 mei dan. Ja. Maar... weet je hoe de zanger van INXS aan zijn einde van zijn leven is gekomen? Michael Hutchins?
Nee, niet zo in mijn hoofd.
Nou, dat heet... misschien een beetje een raar verhaal. Maar het heet autoerotic asphyxiation. En dat is dezelfde manier waarop David Carradine... die zal je misschien niet zoveel zeggen, maar dat is dat is Kill Bill. Dat is Bill.
Ja, ja.
Ook aan zijn einde is gekomen. En dat is... dat is best wel een beetje apart. Want Chris Cornell is gevonden op de vloer met een... The cause of death is ophanging.
Ja. Yeah.
Maar hij had dus een of andere riem of zo om zijn nek.
Mm-hmm.
Wat ook zou kunnen duiden op, vergelijkbaar wat Michael Hutchins en die David Carradine aan het einde zijn gekomen. Daar ga ik niet te veel over vertellen wat dat is, maar dat schijnt dus vaak voor te komen. En er schijnen ook echt veel mensen aan te sterven jaarlijks in Amerika. En dat heet autoerotic asphyxiation. Dus jezelf verstikken voor een erotisch genot.
Ja, heel bijzonder. Ja, ik heb dat verhaal wel eens gehoord over die zanger van NXS. Maar goed.
Ja, het is, maar daar moest ik dus aan denken. En ja. ik las dat vandaag ook nog even door wat dingen heen te bladeren. En ja, kijk, het is natuurlijk niet... zowel bij Michael Hutchins wordt er... ja, ik bedoel, je familie die wil niet natuurlijk dat bekend wordt dat je op die manier aan het einde bent gekomen.
Mm-hmm.
En je ziet nu ook al dat berichten vanuit het Cornell-kamp gaan over... hij was in een verdwaasde toestand en heeft zichzelf opgehangen. Maar ja, dat kan. Maar als je jezelf ophangt, doe je dat dan een balk of zo. Zoals Ian Curtis dat gedaan heeft.
Ja, oké. Okay.
Ga ik nu te ver?
Ja, nee, je kan er veel over vertellen, denk ik, over muzikanten die aan hun einde komen.
Ja.
Dan zou je ook nog wel een hele podcast over vol kunnen praten.
Daar kun je een hele podcastserie over maken.
Ja. We hebben het eerder wel eens over schrijvers gehad in deze podcast. Daar is ook een heel boekwerk van een paar duizend bladzijden over geschreven.
Ja.
Ja, muzikanten kunnen wel iets vergelijkbaars...
Ja, misschien moeten we het hebben gewoon over de muziek die Chris Cornell nu achterlaat.
Ja.
Had jij daar wat mee? Met je zegt dat je audio schrijft.
Ja, ik was altijd wel fan van Rage Against the Machine. Dat trok mij wel heel erg. Lekker fel en een beetje anarchistisch. En zo'n van socialistische, marxistische ondertoon in die muziek. Terwijl het natuurlijk hartstikke commercieel was. Maar dan heb je als 15 jaar helemaal niet door.
Ja, weet je van wie Rage Against... Weet je welke conservatieve halve zool altijd zegt dat Rage Against the Machine zijn favoriete band is? Paul Ryan, Speaker of the House van de Republicans. Een mafkees van je wels. En hoe heet die? Tom Morello van de gitarist.
Ja, de gitarist,
die heeft al gezegd, stop using my band's name. You to look cool. Maar goed, ga verder.
Ja, die Tom Morello, die heeft trouwens ook nog één of twee solo-albums gemaakt.
Yeah.
Dat vond ik ook heel erg goed. Maar voor mij heb ik het net meegemaakt dat ze Audioslave begonnen samen.
Ja.
Zijn er dus die... drie muzikanten van Rage Against the Machine plus Chris Cornell als zanger.
Mm-hmm.
En vooral die eerste twee albums vond ik wel erg goed. Ik vond echt een beetje een geluid van die jaren nul. Lekker die hard rock ervan.
Yeah.
Met mooie, lekker rauwe gitaar en een hele goede strot had hij.
Ja, dat is absoluut waar. Hij had een bereik van 4 octaven, zeggen ze altijd. Echt een hele bijzondere zanger in dat opzicht.
Ja, en ik vond de muziek wel heel erg pakkend toen. Ja.
Waarom refereer je steeds naar... Je zegt steeds toen.
Ja, ik vind het nu niet meer zo goed.
Wat is er veranderd?
Ja, ik denk de muziek op zich. Ja, mijn smaak misschien, maar... Goed, op een gegeven moment werd je helemaal doodgegooid... met zulke power rock muziek in de jaren nul, weet je wel. Dus dat begon ook wel een beetje keel uit te komen. Er kwam de derde of vierde Brit Wave golf nog overheen. Ja. De Kaiser Chiefs en bla bla bla.
Ja, met natuurlijk de Strokes in, in de voorhoede. Ja, dat vind ik wel apart. Hoe er nu al over de Strokes gepraat wordt. En ook hoe er teruggekeken wordt op die periode. Mm-hmm. Terwijl voor mijn gevoel... Kijk, ik heb dat meegemaakt live. Ik weet nog dat ik in het uitgaansleven... dat we het over de nieuwe album van de Strokes hadden. Hè? Zo oud ben ik dan. Ja. En nu, zoals van de week, kwam ik ook een artikel weer tegen over why the Strokes album This Is It was the last greatest rock album, weet je wel. Dat soort verhalen, denk ik van...
Oh. Ik heb gelezen, ja.
Oh, had je gelezen? Okay.
Ja, ik weet niet of dat dat artikel was, maar... voor mij komt er een biografie over de Strokes zelfs.
Oh, misschien dat ze nu weer de PR-machine aan het upspinnen zijn en dat ermee te maken
heeft. Goed, met die hele Brit wave eigenlijk helemaal niks, maar... Het is dezelfde golf waar Coldplay en zo uit voort zijn gekomen.
Hey, de oude Coldplay kan ik echt wel op mee. Maar dat nieuwe, dat is echt... dat bandje wat Yellow maakte, vind ik mooi.
Ja, ik heb ook nog wel cd'tjes van Coldplay thuis leren. Maar
wat ze nu aan het doen zijn, daar kan ik ook niet zoveel mee.
Ja, ik hoor de laatste nieuwe single van ze. En toe maar. Gaan we verder geen woorden aan film maken.
Smaken verschillen. Hey, wat ik... Ik heb even snel gegoogeld. Weet je hoeveel mensen per jaar in Amerika... hoeveel doden er worden toegedicht aan die... wat ik net zei, autoerotic asphyxiation?
Ja. Yeah. Nee.
Een schatting tussen de 250 en 1000 doden per jaar in Amerika alleen al.
Hm. Een bijzonder hoekje. Ik ben nooit echt in verdiept verder, maar dat zullen we ook maar niet doen.
Nee, dan moet je... Ik wil het niet doen, maar ik het is toch een... altijd als ik aan NXS denk en aan Michael Hutchins, moet ik altijd daaraan denken. Want dat was toen echt zo in het nieuws, weet je wel. Die is volgens mij in 97 of zo is dat gebeurd. En ja, dat hou je dan. En toen later nog een keer met Kill Bill kwam het er ook weer overheen. En ik heb ook een keer een... er is ook een stand-up comedian die het hierover heeft. Die heeft wel een grappig stukje. Misschien kan ik nog wel linken. Maar niet om grappig te zijn. Chris Cornell. Het is, ja, het is jammer dat hij er niet meer is. Goede stem.
Ja. Ja.
Maar wat je zegt, Seattle. Ja. Er blijft niet veel over van de grunge, hè?
Nee, nee. Het houdt een beetje op, ja.
We hebben nou Eddie verder nog.
Pearl Jam gaat nog gewoon door.
Zeker,
ja.
Zeker. Hey, jij houdt wel een beetje van kunst, toch?
Ja, klopt, ja.
Nou, ik kwam wel een... dat is al vorige maand. Die had ik eigenlijk op de lijst staan voor de vorige podcast. Maar we hebben niet al toegekomen. Dus wil ik nu even met je over hebben. Ik kwam een stukje tegen. Het gaat over kunstwerk. Zal ik zo vertellen wat het is. En eigenlijk... wij zijn Brugpodcast meerdere kanten zien. Proberen we te doen. En dat stukje speelt eigenlijk op net zo'n manier met Good Guy, Bad Guy, waar we het net over hadden in die VPRO-serie. Want het gaat over die grote bronzen stier die in New York staat. Ken je dat ding?
Ja, ik ken dat beeldje.
Ja, er zit een heel verhaal achter. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet hoe dat nou zat. Maar het heet Charging Bull. Mm-hmm. En de kunstenaar is Arturo Di Modica. Ik hoop dat ik goed zeggen. Dat is een immigrant uit Sicilië. En die heeft dat kunstwerk gemaakt rond de periode dat de stock market crashed in 1987. En toen emigreerde hij ook naar Amerika.
Ja.
En zijn kunstwerk is een eerbetoon aan de vechtlust, hè, van Amerika. Mm-hmm. Een soort een raging stier. Die heeft hij zelf helemaal gefinancierd. Het is een guerrilla kunstwerk.
Hij heeft het in beslag genomen toen.
Nou, dat weet ik niet precies, want dan gaat dat artikel, maar zover gaat het artikel niet. Maar hij heeft het neergezet. De mensen vonden het fantastisch. Behalve dan de Wall Street guys, want die dachten dat ze in de zeik genomen werden.
Mm-hmm.
Toen heeft hij dus een tijdelijke licentie gehad. En eigenlijk is dat ding nu gewoon onderdeel natuurlijk van een straalbeeld en die tijdelijke licentie. Ja, dat is. Maar het is wel een heel het is wel een apart verhaal. Je ziet hem ook vaak voorbij komen in films of in. TV-series. Of ik zie ook wat op Instagram. Zie ik mensen die dan in New York op vakantie zijn. Die staan bij dat ding een foto te maken. Het is een mooi ding. Het is een kunstwerk op zich. Maar wat er nou is gebeurd, dat is het volgende. Er is iemand die heeft een klein meisje, ook van brons, gepositioneerd tegenover die stier.
Ja. Yeah.
Zoals je ziet.
Ik zie het, ja.
Nou. Nou, dan laat ik het gewoon even jou vragen, Bas. Wat voor beeld schetst dat? Zo'n briesende stier en zo'n meisje die daar met de handen in de zij heel fier tegen die stier aankijkt. Wat denk je dan? Mooi?
Ja, ik ben wel benieuwd naar het verhaal erachter dan. Daar zit je wel aan het denken. Ja,
zeg je dan. Maar wat is jouw eerste interpretatie? Je ziet twee beelden. Misschien horen ze bij elkaar, misschien horen ze niet bij elkaar.
Ja, twijfel. Ik weet niet wat ze met elkaar te maken hebben dan. Dus dat.
Nou, de kunstenaar is eigenlijk heel boos geworden hierover. Hmm. En mensen nemen dat kwalijk, want ze zeggen, ja, wel van waarom... Want natuurlijk wat het meisje, wat je zou denken is... Ja, dat meisje is ook niet bang voor die stier. Mm-hmm. Het is een soort uiting van dat nieuwe opkomende feminisme.
Yeah.
Dames aan, weet je. Ik kan ook van alles van vinden. Dus die kunstenaar had zoiets van, ja, nee, maar het doet af aan mijn kunstwerk. En dan denk je gelijk, doe niet zo zielig. Het kan misschien ook iets toevoegen aan jouw kunstwerk. Mm-hmm. Want jouw kunstwerk staat in de publieke ruimte. Iemand anders wil daar iets bij doen, maar daardoor verandert zijn kunstwerk. Dat vind ik sowieso.
De inhoud ervan.
Ja, dat vind ik sowieso al interessant. Dus daar kun je heel veel discussie over hebben. Daar zouden we alleen nu al over kunnen praten. Ja. Van wat vind je daarvan? Maar dan gaat nog verder het verhaal.
Vertel.
Want wat wil het geval, en dat is waarom die kunstenaar zo boos is. Het meisje heet The Fearless Girl. Nou, en we zullen het wel linken, maar ze staat met de handen in de zij en echt met de kin omhoog van kom erop stier. Op een aantal meter van die stier af. En dan moet ik even goed kijken wat Fearless Girl, er is een tagline van. Even zien. Oh ja. She's not angry at the bull. She's confident. She knows what she's capable of. And she's wanting the bull to take notice. Dus ze is niet bang. Ze wil gewoon ze wil dat de stier haar ziet. En nu komt hij. Know the power of women in leadership. Dus het is echt, gaat over vrouwen en empowerment. Ik kan meegaan tot zover, maar nu komt hij. She makes a difference. En dan denk je, nou, ik heb nog niks raars gehoord, toch?
Mm-hmm.
Maar als ik je nou vertel dat she geschreven wordt met S-H-E in hoofdletters. En dat het afkorting is van een beursgenoteerd bedrijf. Waarvoor dit dus eigenlijk een reclamecampagne is.
Ah, dus een gesponsord beeldje, ja.
Ja. dat verandert de situatie,
ja,
of niet?
Ja, zeker. Ja.
En dat vond ik zo interessant. Dat als je dan zo'n boze kunstenaar hebt, die zegt van... ja, mijn stier wordt uit zijn context gehaald doordat iemand anders een kunstwerk plaatst. Maar het is natuurlijk geen kunst. Ja, de vraag is ook, en dat is ook een vraag aan jou. Is het kunst of is het geen kunst? Omdat het gesponsord is, kan nog steeds kunst zijn natuurlijk.
Tuurlijk.
Maar
wie bepaalt wanneer dat meisje kunst is? Ja. En het meisje sterft over die stier, of dat hele verhaal op zich. Ja, het is altijd heel moeilijk om na te denken over kunst en commercie, zeg maar. Ja, dat of afdoet aan een kunstwerk of juist niet.
Ja.
Wanneer wordt een kunstenaar commercieel? Wanneer is een kunstwerk te commercieel?
Ja.
Wanneer is het juist heel erg goed? Ja.
Ja, precies.
Wat vind jij er zelf van?
Nou, ik vind niks. Ik heb nooit een mening. Nee. Nee, kijk, wat me aanspreekt is dat niets is wat het lijkt. Mm-hmm. Er is wel een diepere laag onder.
Zeker.
En nogmaals, je kan op verschillende niveaus instappen. Je kan instappen op... die kunstenaar die moet niet zo flauw doen. Hè?
Mm-hmm.
Of je kan instappen op het niveau... Ik snap hem wel, zijn kunstwerk wordt gedevalueerd. Zonder dat je daarmee dat meisje afdoet. Of je snapt het hele verhaal. Oké, we hebben hier een guerrilla kunstwerk... door een individu gemaakt. En daartegenover is nu ook een kunstwerk, om het even zo te noemen, neergezet door een investment fund met totaal 2,4 triljoen dollar assets. Die daar een bepaald doel bij hebben.
Ja.
Ja, is dat een eerlijke strijd? Is dat...
Heel interessante discussie.
Precies,
ja.
Maar ik heb er ook geen antwoord op, hoor. Alleen ik vind, we gaan wel even naar die blog link. Ik denk dat die meneer in die blog het goed zegt.
Dat is wel interessant.
Hij zegt aan het eind, zegt hij... should it be removed, hè? Moet het meisje weg? Hij zegt, ik weet het niet. Ik mag er wel, maar ik snap ook wel dat hij dat hij het niet wil, de kunstenaar. Maar ja, aan de andere kant, hij heeft ook zijn ding neergezet zonder dat af, want het was guerrilla kunstwerk. En hij zegt, ja, ik ben ook geen fan van kapitalisme, want eigenlijk promoot zij feitelijk kapitalisme onder de paraplu van she's fearless, women empowerment.
Empowerment, ja.
En uiteindelijk eindigt hij met... I don't know what should be done here, but I know this. Arturo Di Modica, de kunstenaar van de stier, has a point. And the problem is, a lot of folks aren't willing to acknowledge that. En ik denk dat daar ook de kern zit van nu. Dat je van alles hier kan van vinden, maar dat je wel moet toegeven dat hij een punt heeft en dat die andere kant misschien ook wel een punt heeft.
Mm-hmm.
En dat is precies de brug.
Ja, tuurlijk. En soms is het heel lastig om zo'n brug te slaan tussenin.
Ja. Dus dat wil ik even iets vertellen, Bas.
Ja, even een link in onze notes.
Die ga ik zeker even linken, ja. Ja.
Gaan we doen.
Maar jij had ook iets over kunst, volgens mij.
Ja, ik heb... eigenlijk twee dingen over kunst nog. Ik weet niet hoe we met de tijd zitten vandaag.
Oh, we zitten goed, hoor. Een half uur zitten we.
Ik heb ik wilde het nog even hebben over professor Lorenz. Die staat op dit moment heel erg in de belangstelling in de pers. En wel hierom, omdat het museum in Haarlem heeft een vleugel geopend die zijn naam draagt. Lorenz Lab, en dat is het Tijdens Museum in Haarlem. En ik werk daar toevallig.
Ik zou zeggen, even een disclaimer erin, Bas.
Ja. Dus het is misschien wel leuk om het daar even te hebben, want ik... Ik wist eigenlijk niet zoveel van die beste man af. En met mij meerdere mensen niet. Er zijn straat en scholen naar hem vernoemd. En sluizen. Maar goed, ja, je ziet zijn naam voorbij komen. En je weet niet eens hoe je moet uitspreken, zeg maar.
Ik moest dus net lachen, want jij zei Lorenz. En ik heb de nieuwsbrief voorbij zien komen. En ik lees in mijn hoofd. Lees ik steeds Lorenz.
Nee, dus de klemtoon ligt niet op ens. Dus.
Aha, nou ja, kijk, Lorenz, zo zie je maar.
Ja, dat is mij nog een paar keer benadrukt. Ja.
Oké.
Maar goed, afgelopen week was de opening van die vleugel. Ik kon er helaas niet bij zijn, maar ik wil het hier nog even ter sprake brengen. De koning Willem-Alexander opende de vleugel trouwens. Is nog op het journaal geweest en... Ja, zal straks wel bij blauw bloed tevoorschijn komen natuurlijk.
Wie kijkt het niet?
Nee, ik. Maar goed. Die Lorenz blijkt dus een hele interessante man te zijn. Maar ook wel een beetje een hele stille professor. Grijze professor. En viel niet mee om iets heel interessants over zijn leven te vinden.
Oké.
Dus het was een man die heel veel heeft gedaan.
Ja.
En die door heel veel andere professoren en wetenschappers genoemd werd. En wordt nog steeds. Maar ja, die eigenlijk nooit echt te koop liep met zijn eigen baanbrekende theorieën. Die je toch wel... want het is een Nobelprijswinnaar.
Oh, Nobelprijs. Hebben we ook wel zo gehad. Maar het is een Nederlandse Nobelprijswinnaar dus.
Ja, ja, het is...
Een mooi bruggetje naar aan een eerdere brug ooit.
Ja, en hij was ook heel erg bekend aan het begin van de eeuw. Hij is geboren in 1853 in Arnhem. Overleed in 1928 in Haarlem. Mm-hmm. Dus van de oost naar west van het land. Hoe bekend hij was, dat was te zien op zijn begrafenis. Dus we beginnen even bij het einde van zijn leven. Dan gaan we even terug.
Ja.
Op 9 februari 1928. Was enorm druk toen in Haarlem. Er zijn zelfs extra treinen ingezet om alle mensen daar te kunnen brengen.
Okay.
Belangstellenden. Marie Curie, een bekende professor, Albert Einstein, waren beide aanwezig.
Okay.
Straatlantaarns werden gedimd. De telegraaflijnen werden 3 minuten stilgelegd. Ja, net zoiets als nu denk ik misschien de televisie of zo, of het treinverkeer 2 minuten stilgezet wordt. Dat was de eerste Nederlandse wetenschapper die zo'n grootse begrafenis kreeg. Ja, eigenlijk een beetje die collectieve rouw die we nu vaak zien. Hè? Bijvoorbeeld bij Pim Fortuyn toen, MH17-ramp. Daar dus ook al, in 1928. Dus het is niet echt een fenomeen van de laatste tijd. Vond ik ook heel grappig om dat te horen.
Mm-hmm.
In de Eerste Kamer, Universiteit van Leiden. De Raad van de Volkenbond, Genève. Op voorblad van het blad Science, het wereldberoemde blad. Werd stilgestaan bij de dood. En Albert Einstein die zei over hem dat het de grootste en beste mens was die hij gekend heeft.
Wauw.
Dat zegt toch wel een beetje over wat voor bijzondere man dat geweest moet hebben zijn.
Ja.
Hij begint eigenlijk al heel erg jong. Op 18-jarige leeftijd slaagt hij cum laude voor zijn kandidaatexamen wiskunde en natuurkunde. Dat is best wel jong, vind ik.
Ja.
In 1873 slaagt hij weer. En dan voor zijn doctoraal examen. En dan na 2 jaar rond hij zijn proefschrift af. En dan uiteindelijk is hij op 24 jaar.
Ja.
En dan is hij de eerste Nederlandse hoogleraar theoretische natuurkunde in Nederland. Dus op 24-jarige leeftijd.
Wauw.
Dat was trouwens een nieuwe functie, want dat was theoretische natuurkunde.
Er was een veld dat werd toen nog ontwikkeld.
Ja, precies. En dat deed hij in Leiden. En in 1902... Dus ja, het is al dan weer wat jaartjes daarna.
Mm-hmm.
Wint Lorenz samen met een andere Nederlander, Pieter Zeeman heette die man, de Nobelprijs voor de natuurkunde. En dat gaat dan over invloed van magnetisme en spectraallijnen. Nee, ik weet helemaal...
Oh, daar heb ik het ochtend altijd met mijn kinderen over, ja.
Ja, precies. Ik weet dus helemaal niks van de natuurkunde. Dus,
spectraal.
Okay. Al die ontwikkelingen en theorieën die hij bedacht en gedaan heeft... Ja, die zeggen maar eigenlijk bijna niks.
Ja.
Ik weet dat Albert Einstein er heel veel aan gehad heeft in zijn onderzoek naar atomen en et cetera.
Ja, hij heeft ik lees hier dat hij ook de basis heeft gelegd voor de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein. Dus zonder Lorentz, zeker goed, ja. Geen Einstein.
Ja, precies. En Einstein kijkt ook echt heel erg tegen hem op. Die was wat jonger dan Lorentz en hij zag Lorentz echt als een beetje een vaderfiguur. En Einstein die kwam ook meerdere malen in Haarlem.
Ja.
Van Leiden dan even naar Haarlem. Want uiteindelijk is hij daar ook gestorven. En hoe komt hij in Haarlem terecht? In Haarlem zit dus dat museum, het Tijdens Museum.
Ja.
Het oudste museum van Nederland. Is in 1784 opengesteld voor het publiek. Echt in die tijd van de verlichting.
Mm-hmm.
Dat zie je ook echt heel erg goed terug. Het is een verzameling van kunst en wetenschap.
Ja.
En een hele grote bibliotheek met de wetenschappelijke collectie. Fossielen, schilderijen, boeken, prenten, et cetera.
Ja.
Dus echt een beetje het totaalbeeld te geven van de schepping. Zo werd toen nog gedacht in de verlichtingstijd.
Ik vind het mooi.
Ja, en de eerste museumdirecteur, Martinus van Marum, die deed... heel veel onderzoek naar elektriciteit. Dat is na een paar decennia of heel wat decennia voor Lorentz kwam. Dus er werd ook echt wetenschappelijk onderzoek gedaan in dat museum. Er waren steeds wetenschappers aan het museum verbonden. En dat is ook in hetzelfde verlichtingsideaal.
Ja.
Het is geen museum zoals we dat nu kennen, een witte muur met schilderijen. Maar er wordt echt wetenschap bedrijft in zo'n museum. En er staat dus een gigantische machine die Martinus van Marum heeft laten bouwen. En je moet denken van mensen hadden nog nooit elektriciteit gezien of was nog niet aanwezig in huis. Je had nog geen licht, geen elektrisch licht. En er werd heel veel nagedacht, hé, wat voor vorm heeft elektriciteit eigenlijk? Is dat iets vloeibaars? Of... Maar met die machine werd voor het eerst aangetoond hoe wat elektriciteit eigenlijk is. En je zag dan de vonk.
Oké. Okay.
Er zijn twee glazen bollen die wrijven tegen elkaar aan. Ontstaat een soort van statische lading.
Yeah.
Die springt dan over naar een andere bol toe. En dan zie je die elektriciteit zeg maar als vonk voorbij komen.
Ja, is dat zo'n Tesla coil?
Tesla is later pas weer. Ja, ik heb hier wel een plaatje. Kijk, ja. zo ziet het eruit. Het heeft nog steeds een prominente plek binnen het museum.
Ja.
Er moest twee mensen moesten die glazen bollen aanslingen. Of die glazen ronde schijven aanslingeren, zeg maar. En op een gegeven moment ontstaat dan elektriciteit als het goed is. Als het niet te vochtig is en niet te stoffer in het museum. Zelfs koning Lodewijk Napoleon kwam kijken. Echt baanbrekend onderzoek werd daar dus gedaan. En in diezelfde traditie werd in 1909 uiteindelijk Lorentz benaderd, die dan nog lesgeeft aan de Universiteit van Leiden, om in het tijdens museum onderzoek te gaan doen. Hij wordt dan curator in zijn eigen laboratorium en mag een eigen conservator aanstellen. En nou, hij doet hele belangrijke onderzoeken nog in het tijdens museum. En leuk, de naam van onze podcast. Hij krijgt steeds meer aanzien en dan wordt steeds maatschappelijker betrokken en wil dus steeds meer bruggen bouwen.
Kijk.
Goed, ja, want de Eerste Wereldoorlog is dan uitgebroken, 1914 is het intussen.
Ja.
En wetenschappers staan een beetje tegenover elkaar. Wetenschappers van die twee verschillende kampen, hè, Duitsland, Frankrijk en de rest van de wereld eigenlijk erachter. En Lorentz die weet eigenlijk contact tussen die wetenschappers. Die treedt steeds op als bemiddelaar om dat contact goed te houden. Dus een hele belangrijke rol speelde hij eigenlijk daarin. En ook na de Eerste Wereldoorlog blijft hij maatschappelijk betrokken. Want in 1917 vond een grote watersnood plaats in Nederland. Een heel groot gebied van Noord-Holland en de kust van de Zuiderzee werd toen geteisterd.
Ja.
En dan komen die plannen op van Cornelis Lely.
Ja, die kennen we.
Ja, de afsluiting van de Zuiderzee en de latere inpoldering.
Ja.
Met die afsluitdijk eigenlijk, die dan uiteindelijk in 1932 voltooid zou zijn. Die idee erachter was dat Nederland nooit meer geteisterd zou worden door zo'n grote overstroming. Nou ja, daar ziet Lorentz wel zitten op zijn oude dag nog. En hij is er ook een hele tijd mee bezig. Want die afsluitdijk die moet... best wel een ambitieus plan voor die tijd. Hè? Een gigantisch lange dijk. Midden door een best wel woeste zee met een grote verval.
Ja.
Maar die moet dus berekend worden, want er zit een bepaalde waterloop onder. Hè? Je hebt te maken met verschillende stromingen. In die tijd had je nog geen computers.
Ja.
Je had wel hele oude rekenmachines al wel. Dus, er zat ook een oude rekenmachine van Lorentz in het tijdens museum.
Zo eentje?
Dan? Ja, en dan iets groter nog.
Oké.
Ongeveer net zo groot als een bureautje.
Ik wijs even naar iets dat hier in de kast staat. Dat een rekenmachine is uit de jaren 50 of zo. Maar ja. Zo verder.
We hebben het eerder wel eens over waterlooptechnische berekeningen gehad. Ja. Lorentz is eigenlijk een van de grondleggers van die waterloopkunde in Nederland. Van de moderne waterloopkunde. Hij doet allemaal berekeningen en komt dan tot de conclusie dat de afsluitdijk een stukje verlegd moet worden. Dus eerst de ontwerp gaat van de baan. En dat er een knikje aan het einde van de afsluitdijk moet komen. Dus dat knikje dat komt eigenlijk bij Lorentz vandaan, omdat het beter is voor de waterstroom en dat de grond dat beter is.
Yeah.
En uiteindelijk wordt ook een paar sluizen op die afsluitdijk bij Korenwerd de Zand worden naar hem vernoemd.
Ja,
dat is eigenlijk het Nederlandse volk door gaat kennen eigenlijk. Want al die natuurkundige theorieën en zo, dat is een beetje moeilijke kost voor de gewone Nederlander. Mm-hmm. Maar door de afsluitdijk wordt hij ook echt, geniet hij echt nationale faam. Mm. Zo, daarom was het ook zo druk op zijn begrafenis uiteindelijk.
Yeah.
Hij doet nog veel meer nevenactiviteiten, ondanks dat het heel erg druk is tot aan zijn dood. Veel bestuursfuncties. Hij krijgt nog heel veel onderscheidingen. Gaat nog een tijdje naar Amerika om daar te doseren.
Nou, dat wil ik dus vragen. Hij is dus zijn hele academische carrière is eigenlijk in Nederland gebleven. Tot het laatst.
Ja, een jaar of acht heeft hij voor mij in Amerika wat colleges gegeven aan de universiteiten daar.
Ja.
Ik wist niet uit mijn hoofd welke universiteiten. Dus zo wordt die wetenschap toch weer een beetje bekend door die renovatie van het laboratorium wat hij dus had in het Tijdens Museum.
Mm-hmm.
Die is weer helemaal gerenoveerd en weer in dezelfde tijd en sfeer als in de tijd van professor Lorenz, is begin van vorige eeuw gebracht. En bezoekers van het museum kunnen daar een theatrale tour volgen.
Ja.
Dus ja, aan de hand van acteurs word je dan meegenomen langs het werk en leven leuk. Van... Ik vind het zelf heel erg leuk. Ja, dat is echt heel erg belevingsgericht, zeg maar. Je wordt echt meegenomen door die tijd heen. Je moet er natuurlijk wel van houden.
Ja.
Dat is een beetje theatraal, zit er echt aan vast. Ja. Heel, heel leuk dat er ook plaats voor is in dat museum. En die is dus afgelopen donderdag geopend. En de hoogtepunt van die theatrale tour is een replica van die gigantische elektriseermachine.
Ja.
Die ik net liet zien op de foto. Ja. We gaan er wel even naar linken.
Ja.
Nu staat hij dus in de kooi van Faraday.
Faraday.
Omdat anders pacemakers en mobieltjes die zouden dan uitvallen. Dus het is met een...
Mobieltjes is nog niet zo erg, maar die pacemakers
Goed. En die is dus geopend. Heel interessant.
Nou, dat is zeker interessant. Ik moet eigenlijk met schaamrood op mijn kaken bekennen, als ik al deze lofprijzing hoor van deze meneer, dat ik nog niet van hem gehoord had.
Nee, ik tot toen eigenlijk ook niet. En ik vond het wel heel erg... Ik heb zelf weinig eigenlijk met natuurkunde. Maar wel interessant om zo wat te weten te komen over een man die blijkbaar zo bekend was in Nederland. En nu... Ja, een beetje vergeten leek je wel.
Maar dan heb ik toch de vraag. Hij heeft in Tylers gewerkt. Tylers moet ik zeggen. En waarom dan nu pas een vleugel voor hem? Wat duurde zo lang? Want ik bedoel, zat dicht bij de bron.
Ja. Nou, het laboratorium dat is volgens mij na zijn dood nog een tijdje gebruikt als laboratorium.
Ja.
En... het is nu eigenlijk omgebouwd tot onderdeel van een museum, als van een moderne museum, zeg maar. Niet meer om daar wetenschap te bedrijven, maar om daar bezoekers kennis te laten maken met die geschiedenis van de wetenschap in museum.
Precies, maar dus dat hadden ze 10 jaar geleden ook kunnen doen.
Hadden ze 10 jaar geleden ook kunnen doen, maar goed, is dit, 20 jaar geleden werd er ook een nieuwe vleugel geopend. Dus het gaat steeds in stapjes natuurlijk.
Oké, maar dit is een permanente vleugel ook? Is
het nu wel een permanente vleugel, ja. Oké. Ja. Zeker.
Nou, dit is zeker de moeite waard. Ik heb je eerder al gezegd, ik wil er wel heen. Dus
ja, je moet maar een keertje langskomen, Jan.
Ja, ik ga dat zeker doen. En nu helemaal naar dit betoog van jou, want dit is smaak naar meer. En nogmaals, ik hoorde je net zeggen dat er weinig over hem te vinden was, of dat er weinig over hem, dat het moeilijk was een tentoonstelling te maken over hem.
Nou, daar ben ik zelf niet zo betrokken bij geweest, maar... ik weet wel dat er op zoek was gegaan naar zijn persoonlijke leven. Of daar iets bijzonders uit te halen viel. Een beetje een smeuïg verhaal of zo. Maar dat was echt heel erg moeilijk om daar iets over te weten te komen.
Okay.
Echt de feitelijke gebeurtenissen en de dingen die hij gedaan heeft, die zijn allemaal wel goed gedocumenteerd. Maar je hoopt toch dat zoals bijvoorbeeld bij Albert Einstein, waar tiental Hollywoodfilms over gemaakt zijn. Ik denk niet dat je dat van Lorenz zou kunnen doen.
Nee.
Dus hij heeft heel netjes gewoon een gigantische carrière gevolgd.
Ja, met een Nobelprijs uiteindelijk ook nog een keer. Wauw. Nee, goed verhaal zeg. Ja. Interessant. Dus ik hoef niet te zeggen tot de augustus te zien in Thailand. Altijd te zien.
Altijd te zien. Leuk. Dan moet je even, online reserveren en een kaartje bestellen.
Ja. Dat gaan we doen.
Sowieso een aanrader, het Thailands Museum. En Haarlem is ook een superleuk stadje. Maar goed.
Ja. Hey, top.
Door naar jou, Jan.
Door naar mij. Wat wil je, Bas?
Ja, weet ik niet. Heb je nog iets te vertellen of aan te dragen?
Nou, het is misschien wel grappig. Kijk. Het is een beetje nu voor de technisch, dames en heren. Het MP3-formaat is vrij. Vrij!
Dus je krijgt geen licentie meer op het...
Precies. Deze podcast en volgens mij 99% van de podcasts in de wereld en alle muziek die mensen downloaden is in het MP3-formaat.
Ja.
Maar wat veel mensen niet weten is dat het MP3-formaat eigenlijk een gepatenteerd formaat was.
Zeker. Ja, want ik moest altijd... als ik bijvoorbeeld Cubase... gebruik, moet ik betalen om x-aantal MP3-exports te maken.
Oh ja, joh?
Ja, zeker.
Ik gebruik nooit dat soort dingen. Maar ik gebruik...
Vanwege dat patent dus uiteindelijk, ja.
Ja, maar het patent is er dus nu af.
Is nu af.
De Fraunhofer Gesellschaft. Dat klinkt trouwens heel Duits.
Dat is heel Duits, ja.
Die hebben dus een persbericht uitgedaan dat het patent is opgegeven. En wat jij zegt, inderdaad, waar het patent hield zich vooral ook aan de kant van MP3-productie.
Ja.
Dus het maken van mp3's en het uitspelen van mp3's. Dus wat, hè, wat de meeste mensen doen.
Mm-hmm. Dat, het lezen eigenlijk. Ja,
het lezen, dat was sowieso al... vrijer. Ik weet niet precies hoe het zit. Want je moest dus inderdaad... Jij zegt Cubase moest je voor betalen. Maar wat er heel veel gebeurde ook in bijvoorbeeld Linux-distributies... omdat er een patent op dat stuk idee zat... werden heel veel Linux-distributies worden niet geleverd met een mp3-speler.
Nee, want dat is die codec waar je dan voor moet betalen.
Ja, nou, en dan zijn er wel dus open source implementaties van die codec... en die dan gedoogd werden door de Fraunhofer Gesellschaft. Maar dat is dus nu allemaal voorbij. We leven nieuwe tijden, Bas. Het is amazing.
Ja. Dus we kunnen ongestoord mp3'tjes produceren.
En nu gaat er gebeuren. De boom van de podcast gaat nu komen. Ik voel het.
Dus onze brug is nu eigenlijk legaal.
De grap is dus, toen dit nieuws mij... toen ik dit las van de week of vorige week dat bekend werd... toen had ik eigenlijk... Ik heb er een moment bij nagedacht dat wat wij aan het doen waren misschien niet eens... Ja, het werd gedoogd. Dus ja, net een beetje als softdrugs of zo, denk ik. Mm-hmm. Maar nu is het dus helemaal goed om te gebruiken. Maar wat wel grappig is... Ik vind natuurlijk mp3 is een formaat dat... dat kun je wel zeggen. Een klein stukje techniek... die toch wel de wereld, denk ik, op een grote manier heeft veranderd.
Zeker,
En die ook bijvoorbeeld een bedrijf als Apple... vergeten veel mensen, maar toch ook... weer een zetje heeft gegeven om uit dat dal te komen.
Want die met verkoop van die iPods en
van
zo.
De iPod, dat was eigenlijk toch wel het begin van het van de terugkomst
nieuwe
van
Apple. Ja.
Van het nieuwe Apple. En
Macintosh heeft altijd een andere muziekformaat gebruikt, geloof ik.
Bedoel je
AAC of?
De grap is dus dat AAC is een soort van de next, een soort MP3++, een soort verbeterde versie, maar die zit nu nog steeds onder. Patenten ook voor een deel
precies,
weer.
Ja.
En die is inderdaad ook mede door Apple ontwikkeld. Maar ja, kijk, de kwaliteits- of de functionele verschillen tussen AAC en MP3 die zijn zo beperkt dat, ja, waarom zou je switchen? En nu helemaal. Ja. Dus de strijd lijkt over of zo.
Ja, maar het was inderdaad een gigantische revolutie, hè? Want je kon opeens een liedje downloaden. Tenminste, dat is wat ik meegemaakt heb via ISDN of een telefoonlijnverbinding.
Ja.
En in plaats van een halve dag duurde dat opeens maar een half uurtje voor je dat liedje binnen had.
Ja.
En zo kon je...
Ja, want dat is natuurlijk het mooie van MP3 voor mensen die het niet weten. Het is een compressieformaat.
Ja.
Net als dat JPEG dat ook is voor
een stuk kleiner dan de WAV-files.
Ja, wij hebben deze podcast, nemen we nu trouwens, even goed kijken, nemen we nu op in MP3 320k 44.1 hertz. Dat is de hoogste kwaliteit die onze recorder aan kan. En daarna scale ik hem down, want dan heb je natuurlijk het hoogste voor de edit. Maar ik zou hem ook in WAV kunnen opslaan, alleen dan past het niet op mijn geheugenkaartje.
Nee, precies, ja.
Dus dat
is wel een verschil, hè?
Is wel een verschil, ja. Plus het... 320k versus WAV, dat verschil, dat is voor het menselijke oor bijna niet haalbaar. Als puristen nu gaan roepen van, dat is wel...
Ja, pas op, van verlies abonnees zo.
Ja, verlies abonnees, hè, ja. Ik vond het even leuk. En ook om te zien, het zegt ook iets over hoe onze wereld in elkaar zit. Je hebt miljarden bedrijven die er heel veel aan te danken hebben, zoals Apple. Ja. Je hebt, muziekliefhebbers, jij en ik, die daar eigenlijk... door die techniek heb ik heel veel nieuwe muziek leren kennen.
Zeker.
De podcast die we nu maken, kunnen we maken... doordat MP3 een formaat is die daarvoor geschikt is. Dus ik vond het wel even de moeite waard om toch even te noemen. Ik denk,
zeker. Het is iets waar je niet vaak bij stilstaat... maar het is inmiddels zo in het dagelijks gebruik geslopen... zo'n compressieformaat.
Precies.
Het is gewoon al het begrip, gewoon, het is Baco-sleutel, MP3-speler. Eigenlijk is het gewoon een merknaam, maar...
Ja.
Ja, dat is nu gewoon het begrip. Een MP3'tje.
Een
MP3'tje luisteren, een MP3-speler.
En dat is wel, ik moet nu denken aan mijn zusje, die had toen een MP3-speler. En kijk, ik zeg netjes MP3-speler. En dan zei ze altijd, ja, waar is mijn MP3?
Ja,
je bedoelt je MP3-speler.
Ja.
Maar goed, dat terzijde. Alright. Het is goed. Het is goed voor de wereld dat dit nu vrij is. En sowieso, wat ik even hoog over hierover wil zeggen, patenten zijn slecht. Dat is wel heel kort door de bocht. Soms is er ook ruimte voor patenten. Maar ik vind patenten toch... Ja, zeker als het gaat over patent op medicijnen. Hè, en dan kun je allerlei argumentatie verzinnen voor ja, nee, maar het geld moet ook terugverdiend worden wat er ingestopt wordt. En anders kan het onderzoek nooit gedaan worden. Maar ik ben erg voor open en vrij en delen. Ik denk dat de wereld al wel beter van wordt. Heb ik trouwens ook een goede podcast over gehoord van de week. Die ga ik wel even linken. Dat gaat over een open source world. En dat gaat niet alleen over software, maar het gaat ook over medicijnen en dergelijke.
Hele mooie utopische gedachte. Daar kun je ook nog heel lang over praten natuurlijk.
Ja, ik ga die podcast wel linken. Want
als het niet genoemd wordt, zal het nooit gebeuren misschien. Maar,
Hoe bedoel je?
Open source community. Die bestaat natuurlijk wel, maar goed, zo'n idee moet wel breder gedragen worden. Wil je geen patenten meer in de wereld hebben.
Nou kijk, in de laatste verkiezingen
zag
je,
zolang het medicijn in de hand is van de kapitaal, dan zal er misschien niet zo heel veel veranderen.
Dat is dus
op korte termijn.
Er zijn andere manieren voor. Ik bedoel, heel veel technieken, in het geval van MP3 dan niet, maar heel veel technieken. Bijvoorbeeld het internet aan zich. Heel veel mensen denken dat het ook zomaar ontstaan is. Dat is helemaal niet zomaar ontstaan.
Nee.
Er heeft het Amerikaanse leger, maar ook de Amerikaanse overheid, heeft daar miljarden in gepompt voordat het wat werd. En dat is soms ook nodig, weet je wel.
Uiteindelijk is het ontstaan eigenlijk op een universiteit, toch? Dus twee universiteiten die die eigenlijk het e-mail, de protocol hebben uitgevonden.
Dan heb je weer over e-mail, dan zijn we alweer 10 jaar verder. Maar het ARPANET, hè, wat de voorloper was, dat kwam toch uit een mix van universiteit en defensie. En het is niet zo dat mensen denken of dat gratis en open en vrij was. Ja, het was wel vrij in die zin, maar het werd wel gefinancierd door de overheid.
Yeah.
Dus de overheid heeft echt wel een rol in techniek van de grond helpen.
Goed.
Dus dat. We zitten bijna op een uur, Bas. Wat gaan we doen?
Zeg maar. Ik heb nog één onderwerp, maar
die gaan we doen.
We kunnen dat ook doorschuiven.
Let's go.
Ik heb nog een onderwerp trouwens. Suske en Wiske hebben een make-over gehad.
Suske en Wiske hebben een make-over gehad?
Ja, daar hebben we het. Deze week denk ik wat persbericht uitgestuurd, want het stond overal in het nieuws. Tenminste in de kanalen die ik volg, want ik hou van stripboeken en graphic novels. Maar
we moeten even één stapje terug. Of even hierbij blijven, moet ik zeggen. Jij houdt van stripboeken en graphic novels.
Ja, ja.
Dus een kantje waar we nog niet eerder over gehad hebben. Kun je dat wel vertellen? Wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je met graphic novels?
Ja, dat zijn stripboeken zeg maar die voor een iets ouder doelgroep geschreven zijn.
Is Suske en Wiske dat ook?
Suske en Wiske die wil echt toespitsen op een jonger publiek. Mm-hmm. Maar de meeste lezers zijn wel ouderen die Suske en Wiske vroeger lazen. En daar was dus heel veel discussie over, want ze zijn wat hipper getekend nu. En Wiske heeft inmiddels borsten gekregen.
Ja.
Zelfs Tante Sidonia heeft een paar tietjes gekregen. En ja, ze zien wat meer. Een beetje. De jeugd kan zich iets beter verhouden nu tot die Suske en Wiske, zeg maar.
Maar de jeugd heeft toch geen borsten? Dat is toch precies.
Nee, maar ze zijn ook iets ouder geworden nu, zeg maar. Ik denk, ze zijn in de jaren 15 zijn nu in de strip. Dus 15, 16, zoiets.
Okay. En ze waren eerder?
Ja, ik denk iets jonger.
Okay.
En ja, iets christelijker, denk ik. Katholiek-conservatief Belgisch.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Maar het is niet de eerste keer dat we Suske en Wiske make-over gehad hebben. Want als je naar de verschillende tekenstijden kijkt in de geschiedenis, al tientallen keren veranderd. Ergens rond het jaar nul had Wiske opeens een naveltruitje aan en Suske een legerbroek aan. Maar goed, dat is ook weer heel snel teruggedraaid door alle oudere lezers die dat belachelijk vonden dat ze opeens een make-over kregen.
En dat is, je zegt weer terug, gaat dat nu ook gebeuren, denk je?
Ik denk niet dat ze dat het nu teruggedraaid wordt, want het was echt een beslissing van de erven van Willy van der Steen. Dat is de eerste tekenaar van en die hebben de uitgeverij nog van Suske en Wiske.
Ja.
Als die zo'n beslissing maken, dan zal het wel zo blijven dan.
En wat zit daar dan achter? Is dat gewoon commerciële gedachte? Of we moeten breken?
Commerciële gedachte, want ze willen gewoon meer verkoopcijfers, want die zijn een beetje in slop geraakt.
Uh-huh.
Dus ze willen een beetje het jonge publiek weer een beetje aansporen om die stripboekjes te kopen.
Maar ik ga gelijk invullen. Natuurlijk zijn die verkoopcijfers in slop, maar wie leest er nog stripboekjes met je smartphone in je hand?
Ja, precies. Maar goed, ik ben benieuwd of dat wat uitmaakt. Er worden trouwens nog wel heel veel strips verkocht, want er is zeker nog markt voor. En er verschijnen steeds weer meer nieuwe uitgeverijtjes en nog steeds zijn er nieuwe series en stripboeken die erbij komen.
Ja, en kun je dan een voorbeeldje geven? Want nu of Suske en Wiske, ik stel je de vraag, wat is dan een meer volwassen strip die jij leest of die je zou kunnen aanbevelen? Zo'n graphic novel waar je het over had?
Ja, dus mijn graphic novels zijn meestal one-shots, zeg maar.
Hmm.
Dus een boek. En die is dan wat dikker en er zit wat meer teksten in. In Nederland is er een striptekenaar die bijvoorbeeld bekende literaire werken omzet tot een stripboek. Dus je hebt bijvoorbeeld een boek van Jan Wolkers. De avonden van Gerard Reven heeft hij helemaal gedaan. Dat doet hij ook heel erg goed. En juist door die plaatjes eigenlijk erbij te hebben.
Mm-hmm.
En dan krijg je zo'n boek dan... Ja, je boort dan weer een nieuwe laag aan. Want er wordt ook een stuk visueler door.
Mm-hmm.
En op de een of andere manier leent Nederlandse literatuur zich daar heel goed voor. Want... er gebeurt altijd heel erg weinig eigenlijk. Het is altijd zo'n slepend verhaal met heel veel karakter en emotie.
Ja.
Bijvoorbeeld een Nederlands boek kan... het hele boek kan plaatsvinden op dezelfde locatie, weet je wel. En de avond is ook helemaal geschreven rondom die keukentafel natuurlijk.
Ja.
En ja, doordat je dan die weer zo'n boek leest... met die plaatjes erbij gaat het verhaal veel meer leven. En dat vind ik leuk aan strips. Ja, er zijn tal van strips voor verschillende liefhebbers. En ja, ze verschillen ook allemaal een beetje
in. Maar jij bent zo'n liefhebber en jij hoorde van de week dat van Suske en Wiske.
Ja.
En je vond het noemenswaardig genoeg om het hierover te hebben, want...
Nou ja, voor mij kwam het zelfs op NOS voorbij. Oh, dus ja, in Nederland leeft dat hele stripgedoe niet zo. Maar in België is echt het stripland bij uitstek.
Mm-hmm.
Ja, in Japan natuurlijk, hè, met die manga strips. Maar ja. Goed, België echt van Europa. Ja, ik denk dat het daar nu vandaag nog steeds wel op journaal zou zijn eigenlijk.
Ja.
Iedere straathoek en iedereen heeft er een mening over strips.
Nou, dan ben ik gewoon benieuwd. Wat is dan jouw mening nu over de revamp van de Suske en Wiske? Is dat een goede ontwikkeling? Is het goed dat een nieuw publiek wil proberen aan te boren? Of zeg je moet er niet aankomen, want het is kunst?
Het is helemaal in België denk ik wel echt erfgoed, dat Suske en Wiske. Dat maakt er wel deel uit van het nationale verhaal van België.
Ja, met Kuifje.
Met Kuifje erbij en sowieso strips op zich. Suske en Wiske gaat al mee vanaf de Tweede Wereldoorlog, hè, die serie.
Ja.
En het is in het verleden al wat vaker veranderd, dus ja, ik juich het eigenlijk wel toe, zo'n vernieuwing.
Oké. Okay.
Ik volg het al een tijdje niet meer, af en toe koop ik nog wel een boekje hoor. Ik vond die latere verhalen van de tweede tekenaar was Paul Geerts.
Ja.
Die heeft nog hele goede strips gemaakt. Was ook een hele goede tekenaar trouwens, sterke scenario's. Daarna kwam nog een tekenaar.
Die schreef ook.
Ja, die schreef en die tekenen.
En die tekenen.
Ja.
Dat is wel bijzonder als je die twee talenten allebei hebt.
Willy van der Steen ook, die eerste tekenaar. Ja. Paul Geerts, die trok het echt een beetje naar... zodat volwassenen het eigenlijk ook konden lezen.
Mm.
Dat het nog wel een soort van moraal in zat, maar dat het niet te dik op lag.
Ja, ja.
En best wel sterke verhalen ook. Daarna kwam nog een tekenaar...
Maar nog steeds met de gealitereerde titels.
Ja, tuurlijk. En later kwam nog een tekenaar die... Die bracht nog iets meer verandering aan. En dat is uiteindelijk teruggedraaid.
Wie was dat?
Mark. Ik weet het zo niet uit. Okay. Of Mark Verhagen was dat, geloof ik.
Yeah.
Terwijl die verhalen wel weer heel spannend waren. Maar iets minder geschikt voor het jongste publiek. Dus daar was toen weer veel discussie. Maar je hoort dus dat er altijd wel discussie over is geweest.
Yeah.
En nu dus weer. Dus dat vind ik wel heel erg interessant. En dat wil ik even benoemen.
Ja, maar nu heb je wel al vast een bruggetje gelegd naar een volgende brug. Dan ga jij iets meer vertellen over een strip of over een graphic novel. Want dat vind ik wel een leuk onderwerp.
Oké, ja. Ik zal wel een keertje eentje meenemen.
Ja. Daar heeft de luisteraar niet zoveel aan, hè, als je meeneemt.
Nee, precies. Maar dan kan ik hem even in mijn hand houden. Ja,
En ik wil er wel meer over weten. Want dat is niet iets waar ik zelf heel veel van af weet. Ik ken Suske en Wiske natuurlijk. En de Asterix en Obelix van vroeger. Maar ik associeer dat ook dan met vroeger. Met toen ik jonger was. Terwijl jij duidelijk...
Ja, het is ook wel een beetje zo'n... Ik ga ook wel eens naar van die stripbeurs toe en er zijn meer mensen die ik ken die dat doen. En dat is ook wel echt zo'n oude mannetjes beweging natuurlijk. En het is net als bijvoorbeeld modeltreintjes of zoiets. Ja, of miniatuurbouwen. Het is echt zo'n, ja, het is een beetje zo'n hobby. Dat is wel jammer, want daardoor krijgt het een beetje die associatie, zeg maar. Dat of je moet heel jong zijn om zo'n strip te mogen lezen, of je moet een oud mannetje zijn die dat verzamelt.
Yeah.
Want er zijn echt verzamelaars die lezen dat niet eens echt meer, maar die willen gewoon van iedere druk en van iedere kleur en willen ze alles compleet hebben in plastic het liefst.
Yeah.
Maar in België leeft het dus veel meer. Daar kun je gewoon als volwassene gewoon op het terrasje Suske Wiske lezen als je zou willen, zeg maar. Zonder dat je je hoeft te schamen. Dat zie ik in Nederland nog niet zo snel gebeuren eigenlijk.
Nee.
Ik vind dat wel heel erg interessante strips. Dus Nee, ja, af en toe koop ik nog wel eens wat. Ja. Ja. Moet wel goed zijn, maar...
Wat is het laatste wat je gekocht hebt?
Dat weet ik al niet eens. Maar ik heb laatst... je hebt een boek Op zoek naar de verleden tijd. Van Proust. Oh. Marcel Proust.
Ja, ja,
Frankrijk,
ja,
dat is schrijver, dus, ja. Voor mij is dat een gigantisch lang boek. En dat gaat dan... à la recherche, à le temps perdu. Heet het boek in het Frans. En okay. Dus, bij de wereldliteratuur in ieder geval.
Ja, ja, ja.
En daar is dus ook een strip van. Iemand heeft dat gewaagd om die hele serie te verstrippen. Dus dat voor mij is een 26-delige strip of zo wordt dat. Nou goed, ik heb daar het eerste deel van gekocht. En ja, wel leuk om dat te hebben, weet je wel.
Ja.
Ik vond het verder niet echt heel erg... was niet zo heel sterk.
Ik heb hem even snel gegoogeld. 7 delen in cassette. €559.
Ja, dat is het boek zelf, geloof ik, of niet?
Wauw.
Ja,
ja, oké. Okay, ja, ja. Dat kan, maar...
Ja, die stripserie wordt dan nog langer, dus.
Ja, ongelooflijk. Oké, okay. We zitten over het uur, Bas.
Ja, we gaan er een eind aan maken.
Niet
aan de brug. Podcast.
Ja, ik zou zeggen.
We gaan niet terug op dat eerder onderwerp.
Nee.
Ja, we sluiten het af. We gaan volgende week ga ik op vakantie naar Praag. Dus dan gaan we even een bezoekje brengen aan die bocht.
En misschien de kerk.
Ja, misschien ook wel, ja, als we de tijd voor hebben.
Is dat nou toevallig of is dat ook een beetje
gevoed? Nee, dat is gewoon totaal toevallig. Want we hadden eigenlijk al Tsjechië geboekt.
Ja.
En later ben ik pas die serie gaan kijken. Dus, maar sowieso Tsjechië, hè, Kafka. En ik zou sowieso altijd al een keer heen hebben gewild.
Ja.
Dus het lijkt me heel interessant. En als ik terugkom een verslag ervan dan.
Leuk. Nu al zin in.
Ja, verder. Wat, we hebben al een agenda voor de volgende keer.
Dat zien we dan wel.
Zien we dan wel.
Komt altijd goed. Komt altijd goed.
Volgende keer. Ja, ik had nog een stukje over iconen. Russische iconen. Het Iconenmuseum in Kampen.
Ja.
Of all places.
Kampen.
Het is het enige museum in Nederland wat erover gaat. Dus het is misschien wel leuk om daarover te vertellen. En die openen ook binnenkort met een nieuwe tentoonstelling. Dus dat is misschien ook nog wel leuker om dat volgende keer te doen.
Ja.
Dan kan ik in de tussentijd nog even een bezoekje aanbrengen. En verder rest mij niets anders dan luisteraar tot de volgende keer te wensen.
Hetzelfde en tot de volgende keer.